De tekstwoorden voor de prediking vinden wij in Prediker 9, daarvan de versen 13 tot 18. Ook heb ik onder de zon deze wijsheid gezien. En ze was groot bij mij. Er was een kleine stad. Weinige lieden waren daarin. En een groot koning kwam tegen haar. En hij omsingelde ze. En hij bouwde grote vastigheden tegen haar. En men vond haar een arme wijze man in, die de stad verloste door zijn wijsheid. Maar geen mens gedacht aan die arme man. Toen zeide ik, wijsheid is beter dan kracht. Hoewel de wijsheid van de arme veracht en zijn woorden niet waren gehoord geweest. De woorden der wijzen moeten in stilheid aangehoord worden, meer dan het geroep desgenen die over de zotten heerst. De wijsheid is beter dan de krijgswapenen, maar een enig zondaar verderft veel goeds. Gemeente, wie was er sterker, David of Goliath? Wie was er sterker, Gideon of de Midianieten? Wie was er sterker, Asaf of de Moren? Hiskia of de Assyriërs? Jonathan of de Filistijnen? Het is maar hoe je het bekijkt. Wie was er sterker? Zo voor het oog was David niet sterk. En Gideon ook niet. En Asa niet en Hiskia niet. En Jonathan niet. Maar met de Heere waren ze meer dan overwinnaars. Sterk in God. Want bij de Heere is geen verhindering te helpen door velen of door weinigen, zei koning Asa. Daar is bij de Heere geen verhindering om dat te doen. En Paulus die wist, als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Prediker zegt het ook. De loop, de snelle loop, de overwinning in de renbaan is niet van de snelle. Niet altijd. En de overwinning is niet van de sterken. De strijd is niet van de helden. Lang niet altijd. Als God het anders beschikt, dan is het anders. Dat kan ons dan misschien wel toeval lijken, een tref, maar dat is het niet. Als God beschikt, dan is het anders. Dat was een van de vele dingen die Salomo waarnam onder de zon. Salomo was een onderzoeker. Hij was erop uit om alle dingen goed te bekijken wat er onder de zon geschiedde, om te zien of er ook iets in was wat echte waarde had. Echte waarde. Nou, zijn conclusie is dan niet erg hoopgevend. Want hij is er eigenlijk zijn preek al mee begonnen met te zeggen, ijdelheid der ijdelheden, het is al ijdelheid. Het is allemaal lucht, allemaal leegte. Ijdelheid, volsheid en bedrog wat onder de zon geschiet. Daar moeten we trouwens ook alweer niet al te vreemd van opkijken. Hè? Want door de zonde zijn alle dingen aan de ijdelheid onderworpen. Schrijft Paulus in Romeinen 8. Dat is niet zomaar gebeurd. Dat is om dienstwil die het aan de ijdelheid onderworpen heeft. En wie is dat? Dat is de mens. De mens heeft ervoor gezorgd dat alles aan de ijdelheid onderworpen is. Dus dat Salomo die conclusie moest trekken, dat is aan het menselijke geslacht zelf te wijten. Niet veel van echte waarde is er dus in dit leven onder de zon. Toch zijn er wel een paar dingen die waarde hebben. Een betrekkelijke waarde, zoals dat je mag genieten van de goede gaven die je vindt, hè, die je krijgt. Dat je je brood met vreugde mag eten en de wijn mag drinken met vrolijkheid des harten, zegt Salomo. Dat is, hoe je het ook wendt of keert, dat is een gave van God. Dus dat is niet helemaal ijdelheid, dat is een gave van God. En er zijn twee dingen die nog een grotere betekenis hebben. Toch wel. En dat is dat je God vreest. Want vrezen des Heren is niet altijd een garantie voor geluk, dat niet. En voor succes, ook dat niet. Maar het zal toch de mens die God vreest uiteindelijk wel gaan. Daarom vreest God en houdt zijn geboden. Daar eindigt hij zijn boek mee. Vreest God en houdt zijn geboden, want dat betaamt alle mensen. Dat heeft wel terdege een zeker nut. En wijsheid. Ja, de vrezen des Heren is al de kern, het beginsel. Het voornaamste van de wijsheid. Dus dat hoort al bij elkaar. Vrezen des Heren en wijsheid. Maar de ogen van de wijze zijn tenminste in zijn hoofd. De dwaas weet niet met al. Die heeft zijn ogen niet eens in zijn hoofd. Die weet niets met al. Dus wijsheid is beter dan dwaasheid. Want zo weet Salomo, de wijsheid die geeft aan zijn bezitters, haar bezitters, toch wel het leven. De wijsheid geeft je het leven. Dus dat zijn twee dingen die er bovenuit reizen, boven al die ijdelheid. God te vrezen en wijs te zijn. Salomo zelf mocht wijs wezen, dat weten jullie wel, jongens en meisjes, hè, hoe die daaraan gekomen was. Hij mocht een wens doen, hè, toen hij koning werd, een wens doen wat hij van God begeerde. En hij vroeg niet om rijkdom, niet om een lang leven, niet om de overwinning op zijn vijanden, maar wijsheid om dat grote volk te mogen regeren. Hij vroeg datgene wat dus meer is dan de ijdelheid alleen. Nou, over die wijsheid spreekt hij dus ook hier. En dan bedoelt hij met wijsheid, bedoelt hij niet dat je een heleboel boeken hebt gelezen. Hij zegt zelfs in hoofdstuk 12 dat veel lezen vermoeiing des vleeses en des geestes is. Dat bedoelt hij dus niet, hè, dat je heel veel letters hebt gegeten. Of dat je een heleboel titels voor je naam hebt staan. Dat bedoelt hij niet met wijsheid. Er zijn mensen die super geleerd zijn, maar geen verstandig woord weten uit te brengen. Die zijn er. En daarentegen zijn er heel eenvoudige mensen. Die misschien niet eens lezen of schrijven kunnen. En toch wijs zijn in de ware zin van het woord. Hè, wijsheid is dat je weet te onderscheiden. Het kwade van het goede. Dat je weet het kwade te haten en het goede lief te hebben. Dat is wijsheid. Wijsheid, dat is dat je om Gods genade weet te smeken. Kijk maar in Psalm 90, waar ik op oudjaarsavond over gepreekt heb. Dat we een wijs hart bekomen. En wat was dan dat wijze hart? Dat je gaat roepen tot God om zijn ontferming. Dat bleek uit Psalm 90 zo duidelijk, dat je tot God gaat roepen. En wijsheid is ook dat je aan de voeten zit van de opperste wijsheid. En wie is dat nou weer, de opperste wijsheid? In het Spreukenboek. Dat is de Zoon van God. Dat is de opperste wijsheid. Die er al was voor de aanvang van de stoffies der wereld. Wie naar mij hoort, die heeft het leven en trekt een welgevallen van de Heer. Dat is wijsheid. Dat is wijsheid. Het is niet dat je heel veel weet, heel veel geleerdheid bezit, dat je zo'n hoofd vol met hersens hebt, maar nee, dat je eerbiedig de Heer vreest. Het beginsel van de wijsheid is de vrezen des Heren. Dat is er het voornaamste stuk van. Nou, een klein stukje van die wijsheid. Gaan wij nu luisteren. Want Salomo heeft al rondkijkende, hij gaf zijn ogen echt goed de kost hoor. Heeft hij een bepaalde wijsheid gezien, zegt hij in vers 13. En hij was er diep van onder de indruk. Er staat, zij was groot bij mij. Dus hij maakte diepe indruk op Salomo. En waar gaat het dan over? Nou, het is eigenlijk heel eenvoudig. Iedereen kan het begrijpen. Dat is een kleine stad. Een kleine stad was er. Nou, wat moeten we dan aan denken aan een kleine stad? Nou, ja, in de Flevopolder heb je niet veel steden. Lelystad, maar dat is geen stad. Lelystad is geen stad. Dat is een dorp, dat is een groot dorp. En Urk is ook geen stad, Urk is ook een dorp. Al is Urk wel als een stad gebouwd. Vanwege de kleinheid van het eiland. De huizen staan daar kort op elkaar met nauwe steegjes ertussen, ginkjes. Om, ja, net zoals dat in kleine stadjes, in vestingstadjes wel eens wordt gevonden. Maar denk maar aan Blokzijl. En aan Vollenhoven, hè, dan ben je hier ook nog niet zo heel ver vandaan. Blokzijl en Vollenhoven, een kleine stad. Als je die nieuwbouwwijken wegdenkt, die er omheen gebouwd zijn, dan blijft er uiteindelijk nog niet eens zo heel veel over. Blokzijl en Vollenhoven, een kleine stad. En er kwam een groot koning, ja schrikken. Een groot koning kwam tegen haar. Ja, en die koning die slaat het beleg. En dat gaat met vestingen tegen de muur aanbouwen. Stellingen tegen de muur aanbouwen om die muur te kunnen bedwingen. Het buskruid was natuurlijk toen nog niet uitgevonden. Kanonkogels waren er nog niet zoals in de 80-jarige oorlog. Maar verder ging het eigenlijk op dezelfde manier als dat de Spanjaarden dat deden. Met Alkmaar en met Haarlem en met Leiden. Leiden werd gelukkig ontzet. En bij Alkmaar begon de victorie. Zulke steden die werden door de Spanjaarden belegerd. En als ze dan niet met hun materieel konden innemen, dan was het een kwestie van wachten totdat ze uitgehongerd waren. Zo ging dat. Totdat ze zich moesten overgeven van de honger. Nou, zo'n kleine stad en dan zo'n grote koning met grote stellingen, grote vastigheden die hij tegen de muur aan probeerde te zetten. Nou ja, dan maak je geen schijn van kans, zouden we bijna zeggen. Dan maak je geen schijn van kans. Dat is echt David tegen Goliath. En nou stond er in deze stad, denk zo ergens achteraf, een klein huisje. Want daar woonde een arme man, die zal vast niet in een groot huis hebben gewoond. Vroeger had je in veel dorpen had je een straat waar de armen woonden. In mijn geboortedorp Genderen was dat de Tiebrucht. Nu de Genderense dijk heet het. Vroeger heet dat het Tiebrucht, daar woonden de arbeiders. En de boeren woonden langs de hoofdstraat. Maar in een achterstraat, helemaal aan de rand van het dorp, daar woonden de arme sloepers. De arme sloepers. En dat waren ze 150 jaar geleden. 100 jaar geleden ook nog wel. De arme sloepers. En in Veen, daar komt mijn voorgeslacht vandaan. Veen Noord-Brabant. Daar had je de Vlaas. Dat zult u wel weten, denk ik. Schouten, hè? Daar had je de Vlaas. Ja, ook zo'n straat waar de armen woonden. Nou ja, zo zal het denk ik. Ik weet niet of dat hier op Urk ook zo geweest is hoor. Dat je vroeger een deel van het oude dorp had waar de minder gegoeden huisden. U zult dat wel weten, maar ik weet dat niet. Maar in ieder geval, daar was een arme man. Een arme man, dat arm staat er met nadruk bij. Enkele keren, een arme man. Maar hij had naast zijn armoede nog wel iets anders. Hij had ook wijsheid. Een arme, wijze man. En wijs ben je als je de Heer vreest. Wijs ben je als je God kent. Wijs ben je als je de Heere aanroept. En die wijsheid die had deze man ook van God gekregen. Natuurlijk, hè, de wijsheid is altijd van God afkomstig. De Heere geeft wijsheid. Als het om ware wijsheid gaat, niet de wijsheid van deze wereld, die dwaasheid is bij God. Waar Paulus over spreekt, hè? De wijsheid deze wereld, dwaasheid bij God. Maar als het om ware, echte wijsheid gaat, dan is die altijd bij God afkomstig. De Heere geeft wijsheid. Dan ligt je met je oor te luisteren bij hem en bij zijn woord. En daar zat hij dus. De stad in beleg. Er is allemaal druk vergaderd zijn in de stad. Hoe moeten we dit aanpakken? Door degene die het daarvoor te zeggen hadden. Maar niemand die eraan dacht om die arme sloeber maar eens in te schakelen. Ja, als je arm was, dan was je vaak ook onaanzienlijk. Dan telde je sowieso niet mee in die tijd. Hij zou het wel geweten hebben wat ze moesten doen. Hij zou gezegd hebben, je moet je knietjes buigen. Dat zou hij gezegd hebben. En je moet krachtig tot God roepen. En je moet je vooral bekeren van je ongerechtigheden. Ja, dat moeten we zeker. Ons bekeren van onze afval en van onze ongerechtigheden. Je moet het kwade eens gaan laten. En het goede lief krijgen, dat hoort erbij bij de bekering. Berouw, berouw, echt berouw, scheur je hart en niet je klederen, niet alleen maar je klederen. En de zonde laten. Het goede gaan naleven. Dat zou zijn raad en zijn advies zijn geweest. Maar ze kwamen hem niet vragen. En als er misschien toch wel eens iets van zijn advies doordrong, dan sloegen ze dat in de wind. Zijn woorden waren veracht en niet gehoord geweest. Ze zeiden, ach, zo'n arme man, die zal het toch wel niet weten. Die zal het toch wel niet weten. Daar gingen ze niet naartoe, om raad. En nogmaals, als er iets vandaan kwam, dan werd dat met een verwijzing naar zijn armoede, werd dat zo meteen aan de kant geschoven. Zij wisten het dan toch beter. Maar wat gebeurt er? Er komt een dag. De stad is vrij. Die koning met zijn beleg is weg. Hoe dat gekomen is, Salomo vermeldt het niet. Maar het zou bijvoorbeeld kunnen zijn, zoals bij David en Saul. Hè, toen Saul David achtervolgde, toen had hij hem bijna te pakken. Bijna te pakken bij de berg. He, aan de ene kant ging Saul met zijn mannen, aan de andere kant van de berg was David met zijn mannen. Hij had hem bijna te pakken. En toen kwam er opeens een bericht van, de Filistijnen zijn het land binnengevallen. En toen moest natuurlijk Saul met zijn mannen meteen weg en David was ontzet. Zo zou het bijvoorbeeld gekund hebben. Ik zeg niet dat het zo is, maar zo zou het hebben kunnen wezen. Of misschien heeft de Heer ze wel geslagen, zoals hij die 185.000 Assyriërs sloeg bij het beleg van Jeruzalem in de dagen van koning Hizkia. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Maar in ieder geval, de stad was vrij. Die grote koning met zijn grote stellingen, dat was verdwenen en het gevaar geweken. Hoe kwam dat? Dat was nou te danken, middelijkerwijs, aan de wijsheid van die ene arme man. Door zijn godsvrucht, door zijn gebed ook ongetwijfeld, door zijn vertrouwen op God, door zijn smeken tot de Allerhoogste. Hij was de kurk waar de stad op dreef. Hier was één rechtvaardig. rechtvaardige genoeg om de stad te verlossen. U weet, veel grotere Sodom, veel groter dan deze kleine stad. Sodom was best een grote stad toen het verwoest werd. Het veel grotere Sodom moesten er 10 rechtvaardigen zijn. 10 rechtvaardigen wilden de stad behouden blijven. Maar hier is die ene wijze bidder, die ene wachter op de muren, voldoende om de stad te ontzetten. Mag ik u vragen of die er ook nu nog zijn? Nee, wij zijn in een veel kleiner gevaar dan die kleine stad. Veel kleiner gevaar dan toen. Wij worden niet belegerd en enzovoort enzovoort. Ja, die pulsvisserij, dat hangt wel als een zwaard boven het hoofd van onze visserijbeweging. Hè? Ja, dat is waar. Maar verder. Maar zijn er nog bidders? Zijn er nog mensen die de ware wijsheid kennen? Zijn die er nog? Mensen die de kurk van Urk zijn. De kurk van Urk. De kurk waar Urk op drijft. Bent u dat? De kurk van Urk. Want er staat, hij verloste die stad. Hij verloste die stad. Ik weet wel, heel veel vertalers en uitleggers zeggen dan, dat betekent, hij zou de stad hebben kunnen verlossen als er naar hem geluisterd was. Hij had die stad kunnen verlossen. Zo wordt het wel vaak uitgelegd. Zo wordt het soms ook gewoon vertaald. Maar dat is natuurlijk niet juist. En waarom is dat niet juist? Eenvoudigweg omdat het er niet staat. Zo simpel kunnen de dingen toch wezen, hè? Het is niet juist omdat het er niet staat. Er staat niet, hij zou de stad hebben kunnen verlossen met zijn wijsheid. Nee, er staat, hij verloste die stad. Al luisterde men niet naar hem. Door middel van zijn wijsheid, God heeft die ene man gezegend en verhoord. En zo mocht hij tot zegen zijn voor allen. En zo mocht hij de hele stad dienen. Ieder plukte er de vruchten van. Hij was de kurk van Urk. Mensen die de ware wijsheid kennen. De strijd is niet van de helden, de overwinning. De loop is niet van de snellen. Nee, de grote koning kon deze stad met zijn grote leger niet innemen. Want wijsheid is beter dan krijgswapenen. Wijsheid is beter dan kracht. Toen ik dat hoorde, zegt Salomo, toen ik dat zag, dat er met die stad, die kleine stad gebeurde, toen trok ik mijn conclusie. Wijsheid is beter dan kracht, hoewel de wijsheid van de arme veracht en zijn woorden niet gehoord waren geweest. Toch, wijsheid beter dan kracht, beter dan krijgswapen. Wat één mens al niet vermag, middelijkerwijs, als instrument in Gods hand. Nou zijn wij denk ik wel heel wat groter dan een kleine stad. We hebben 20.500 inwoners. We zullen zeggen, hier zullen er toch wel 10 moeten zijn, zoals in Sodom op zijn minst. Hè? Willen we dat een beetje in verhouding kunnen zien. Maar zijn er die 10? Als het gaat om de pulsvisserij, En de Brexit. En die zorgen die ons dorp bedreigen, want Urk is voor een groot deel van de visserij afhankelijk. En als dat allemaal ongelukkig uitpakt vandaag, en op 29 maart, als dat allemaal verkeerd uitpakt, een harde Brexit komt, wat dan? Wat dan? Maar zijn er hier 10, misschien moeten er wel 20 zijn, of 35, dat getal dat bepaal ik niet. Dat bepaal ik niet. Maar van die wijze mens, die God zoeken, die hun knieën buigen, die waarachtig belijdenis van schuld doen, voor zichzelf en voor de hele samenleving, want we hebben allemaal deel daaraan. De schuld van Urk is mijn schuld. En ook uw schuld. Niet anderen doen het, wij doen het. Wij allemaal met elkaar. Zijn er van die stille, wijze mensen? Wie is er wijs onder u? In de Moriakerk, wie is er wijs? Ik moet even denken aan koning Jozefat. Die met Joram, de koning van Israël, het Noordrijk, optrok tegen de Moabieten. En wat zegt de Heere God dan? Als Jozefat er niet bij was, dan zou ik Joram en de Israëlieten niet hebben aangezien. Als Jozefat er niet bij was, omwille van Jozefat gaf de Heere God aan Israël de overwinning op de vijand. Op de Moabieten. En ik denk aan die geschiedenis uit 2 Samuel 12. Die is misschien wat minder bekend. Hè? Seba, een man uit de stam van Benjamin, was in opstand gekomen tegen David. En hij was gevlucht naar het noorden toe. Hè? Was gevlucht naar het noorden toe, naar Abel Beet Maacha. Een stad in de streek van Dan, in de provincie Dan, zullen we maar zeggen. Helemaal in het noorden van het land. En Joab met zijn leger trok daar naartoe. En hij dreigde die stad in te nemen. Maar daar was een wijze vrouw, één wijze vrouw. En die wist het voor elkaar te krijgen dat ze het hoofd van Seba over de muur naar Joab toe wierpen. En zo bleef de stad gespaard. Ze hoefde niet in elkaar geramd te worden. De stad bleef gespaard door die ene wijze vrouw. Denk eens aan Mozes, die in zijn eentje voorbidder was voor het volk en verhoring vond. En Samuel, en hoe vaak staat er niet in het boek van de koningen dat de Heere God nog Juda spaarde om Davids zijn knechts wil. Om wat hij in Israël gedaan. Zomaar een paar voorbeelden waaraan je kunt zien, hè, dat één persoon, of in ieder geval zeer weinigen, toch tot zegen kunnen zijn voor het geheel. Die ene arme wijze man met zijn biddende wijze bestaan, die was tot zegen voor allen. Maar betekende dat nou ook dat het die arme wijze man ineens goed ging? Nee, gemeente, dat niet. Hij bleef net zo arm als het hij was. En betekende dat ook dat hij daarna in achting steeg? Nee, dat ook niet. Salomo zegt dat al in vers 11. De spijs is niet der wijzen. Het is niet zo dat de wijzen altijd spijzen hebben, altijd brood op de plank. En de rijkdom is niet altijd voor de verstandigen. Nee, ook dat niet. En ook de gunst dat je in de gunst valt, hè, dat je geëerd wordt, dat is niet altijd voor de welwetenden. Nee, dat is helemaal niet zo. Dat lijkt ook eerder een tref te zijn als dat zo is. Salomo zelf was wel rijk en wijs. Die was zo'n uitzondering, zullen we maar zeggen. Maar heel vaak is dat helemaal niet het geval. Zo weet Samuel bij zijn onderzoek. De spijs is niet der wijzen, de rijkdom niet der verstandigen, de gunst is niet voor de welwetenden. Dat lijkt ook allemaal maar een treffend toeval te zijn. Al is het dat natuurlijk niet. God heeft de hand in alles. En zo was het ook bij deze arme wijze man. Hij bleef arm. Hij bleef arm. Zijn wijsheid was wel te prijzen. Want de wijsheid heeft uitnemendheid boven de dwaasheid. Gelijk het licht voor uitnemendheid heeft boven de duisternis. Maar het heeft hem geen succes en voorspoed opgeleverd. In dat opzicht was het ook allemaal ijdelheid daar. Ook allemaal weer ijdelheid. Voor zover het althans het oog het kon waarnemen, ijdelheid. Want niemand dacht aan die arme man. Hij heeft er geen lintje voor gekregen. Helemaal niet. Van tevoren dacht niemand, voor de verlossing dacht niemand aan hem. En toen de verlossing had plaatsgevonden, is er niemand gekomen om hem te bedanken. Om met hem te praten. Niemand heeft zelfs waarschijnlijk in de gaten gehad dat het door deze arme man kwam. Hè. Misschien hebben ze wel gedacht van, onze stad was kennelijk toch sterker dan we dachten. De koning is, die zag het kennelijk niet zitten om ons in te nemen. Of, we hebben mazzel gehad. Hè. De een zal dit geroepen hebben, de ander zal dat geroepen hebben. Wat oorzaak het was dat die grote koning weggetrokken was en de stad bevrijd. Ze zullen er allemaal wel hun verhaaltje over hebben gehad, denk ik. Maar niemand dacht aan die arme man. Van tevoren niet en daarna niet. Niemand kwam om hem de dank en gunst daarvoor te tonen. Ja, zo gaat het in deze wereld. Dat was deze man trouwens ook helemaal niet om verlegen, kennelijk. Helemaal niet onverlegen. En dat is ook goed gemeente. Als je werkelijk wijs bent, dan wil je niet altijd vooraan staan. Dan gaat het er niet om dat jij in de krant komt. Of dat jij op internet een mooi verhaal kunt doen dat alle mensen kunnen lezen. Daar gaat het helemaal niet om. Dan ga je in stilheid je gang. Als je werkelijk wijs bent, dan ga je in stilheid je gang. Zo onopgemerkt mogelijk. Dat geldt in de samenleving en dat geldt in de kerk. De ware wijzen, die willen niet altijd meteen voor het voetlicht staan. Nee, de ware wijzen, die doen liefst in stilte, in het verborgene hun werk. En zo is het ook met deze man geweest in deze kleine stad. Die kleine arme man die daar woonde, die wijze, die heeft er geen enkele beloning voor gekregen. Althans niet van 's mensen wegen voor zijn wijsheid. En toch was hij het middel waardoor de stad was gered. En dan trekt Salomo daar nog een paar wijze lessen uit. Hij zegt, de woorden der wijzen moeten in stilheid, in rust worden aangehoord. Meer dan het geblaf, het geroep van hem die over de zotten heerst. Want die laten zich horen. Die moeten vooraan staan. De wijze die houdt zich stil. En je kunt zijn huisje binnenkomen en met hem praten, dat kan. En dan ga je daar in stilheid zitten en je hoort hem aan. Hè, zoals Abraham Kuyper dat deed bij Pietje Baltus. Abraham Kuyper was een hele geleerde theoloog, maar eigenlijk niet rechtzinnig toen nog. Hè. En toen was hij in de Betuwe, in Beest. Beest met een D op het eind, een plaats in de Betuwe. En toen kwam hij daar bij Pietje Baltus, dat was een heel eenvoudige vrouw. Een godvrezende eenvoudige vrouw. En die heeft daar de grote dokter Abraham Kuyper onderwezen. Dat is voor Kuyper van beslissende betekenis geweest. Want pas toen, daarna is hij echt rechtzinnig geworden. Echt rechtzinnig geworden. Nou, dat had hij middellijke wijze aan die eenvoudige vrouw te danken. Die hem onderwees hoe het dan wel zat vanuit het woord van God. De woorden der wijze moeten in rust, in stilte worden aangehoord. Zoals Maria zat aan de voeten van de opperste wijsheid. De Heer Jezus zelf, toen hij in het vlees was verschenen. Ze heeft daar gezeten. En ze had het goede deel uitverkozen. Dat niet van haar zou worden weggenomen. Ziet u het, gemeente? De woorden der wijze moeten in stilheid worden nagehoord. Niet iedereen moet allemaal ze zeggen moeten doen. En ze zeggen moeten doen. En ze zeggen moeten doen. Stil luisteren, dat is vaak net zo nuttig. Als al dat gepraat. Stil luisteren naar wat zegt de Heer nou in zijn woord. Zoals Maria dat zat. Meer dan het geroep van hen die over de zotte. Laat die zotte maar roepen. He, die over de zotte heersen. Laat die maar roepen. Laten wij maar eens stiluit luisteren. Naar de stem van de hemelse wijsheid. Als die tot ons komt via zijn woord. Maar een enig zondaar verderft veel goeds. Staat er dan ook nog. Een enig zondaar verderft veel goeds. De wijsheid is beter dan de krijgswapenen. En die ene wijze mocht de stad redden. Zo kan één mens die waarlijk wijs is, alles betekenen voor velen, de kurk van Urk. Maar het omgekeerde is ook waar. Als er één kronkel doorheen loopt, die de goede naam van het dorp bijvoorbeeld in discrediet brengt, door allerlei slecht gedrag, en dan gaat het er mij niet om naar die mensen te wijzen hoor, maar ik noem het maar even. Of als er een beperkte groep is die zich misdraagt in het uitgangsleven, dat komt allemaal in de krant, hè. Dat komt allemaal in de krant, dat is de beeldvorming voor ons dorp, hè. Hoe staat Urk bekend als christelijk, maar schijnheilig? Ja, dat is gewoon zo. Zo staan we bekend in het land. Maar hoe komt dat? Hoe komt dat? Omdat alle mensen schijnheilig zijn. Ik mag hopen dat dat meevalt. Maar dat komt wel door de beeldvorming. Hè? Omdat er veel naar buiten komt. Hè? Veel naar buiten komt. En dat wordt allemaal in die kranten. Natuurlijk ook met een zekere graagte. Dat weet ik. Hè? Met een zekere graagte. Want dan heeft men weer wat. Heeft men weer wat te schrijven. Kun je die christenen weer eens mooi in het nieuws brengen. Enzovoort, enzovoort. Dat weet ik ook allemaal. Maar kijk, een enige zondaar. Die uit de band springt. Die bederft veel goeds in de reputatie. Ja, maar ook, anderen volgen het dan ook weer na, hè. Want kijk, als je een rotte appel in een kist hebt zitten, die steekt de anderen aan. Dat is zo. Heb je wel eens een kist met sinaasappels gezien? En als er dan één gifgroene sinaasappel wordt, die zo gifgroen, hè, zo lelijk groen worden die sinaasappels er rond worden. Als je er dan één in hebt zitten, nou, als je er eentje tegenkomt, kun je rustig beter even het hele kistje nakijken, want dan zitten er gewoonlijk al meer in. Want de een steekt de ander aan. Een enig zondaar bederft veel goeds. Dat we er maar voor gewaarschuwd zullen zijn. Om als een zondaar te leven op Urk, of waar dan ook. Want je steekt anderen aan als je niet uitkijkt. En ook ieder die wel wijs is, die een man is kostelijk van wijsheid en van eer, ieder die wel wijs is, die moet ook nog oppassen. Dat er in hem, die wijze, dan toch ook niet een vleugje dwaasheid wordt gevonden. Niet dat je nooit een grapje mag maken of zo hoor. Of dat je altijd een chagrijnig gezicht moet trekken, daar gaat het niet om. Maar dwaasheid, dat is wat anders. Dwaasheid is wat anders. Dat hoort bij ons niet over de aard. Eén dode vlieg. Eén vlieg. Doet de zalfpot van de apotheker. Heeft zalf klaargemaakt. In een grote pot, zullen we maar even zeggen. Eén dode vlieg die daar per ongeluk in belandt. En in vast blijft zitten. Met zijn vleugeltjes. En die bij tijds eruit wordt gehaald. Die doet de hele pot van de apotheker stinken. Zo een weinig dwaasheid hem die kostelijk is van wijsheid en van eer. Dus oppassen. Ook al mag je de ware wijsheid hebben en bezitten door genade. In de verbondenheid met die grote opperste wijsheid, de Heer Jezus Christus. Want anders kun je niet wijs zijn. Dan moet je nog oppassen dat niet een weinig dwaasheid binnensluipt. Want je gaat er helemaal van stinken. Hè? Een weinig zuurdeesem, zegt Paulus. Dat is eigenlijk net zoiets. Een weinig zuurdeesem verzuurt het gehele deeg. Wijsheid dus, gemeente. Wijsheid. Eén wijze kan veel goeds doen. Eén zot. Veel kwaad. Wat zijn wij nou? U zegt misschien, ik zit er ergens tussenin. Ik zit er ergens een beetje tussenin. Ik denk niet dat ik een wijze ben, maar... Nou ja, echt een zot. Een zot. Ja, wie is nou een zot? Nee, dat ben ik toch ook niet. Kijk eens nou naar het onderwijs van de Heer Jezus, gemeente. Kijk nou eens naar het onderwijs van de Heer Jezus. Heeft de Heer Jezus het over drie bouwers? Een verstandige, een onverstandige en ook eentje die er een beetje tussenin zit. Die een klein beetje fundering onder zijn huis legt. Nee, even maar over twee. En in de gelijkenis van de wijze en de dwaze maagden heeft de Heer Jezus dan ook nog over een tussenvorm. Waren het de drie die dwaas waren en vier zo'n beetje tussenin en drie wijs, zo samen die. Nee, het was vijf. Vijf. En als Paulus het over wijsheid en dwaasheid heeft, heeft Paulus dan ook nog een middenvorm? Nee, Paulus die zegt, je bent of dwaas, of wijs. En dwaas ben je van jezelf. Wijs moet je worden. De wijsheid komt van boven. Die komt nooit van beneden. Die komt nooit van beneden. Die komt altijd van boven. En die is bij de opperste wijsheid te verkrijgen. En Paulus die wijst ons de weg hoe wijs te kunnen worden. Hè? Hij zegt als iemand wijs wil worden. Dan moet hij dwaas worden. Dwaas in eigen oog. Opdat je wijs zult worden. Hè? Wie wil wijs worden, die moet een dwaas worden. Opdat hij wijs zal worden. Je als een dwaas. Tot God. Tot Christus de opperste wijsheid begeven. Opdat je ook een wijze man, een wijze vrouw. Een wijze jongen, een wijs meisje. Misschien wel een arme. Maar wat geeft dat? Wijsheid is beter dan krijgswapenen. Wijsheid is beter dan kracht. Als je dan maar mag zijn. De kurk van Urk. Amen.